Het 30 dagen alcoholvrij experiment staat op het punt van beginnen. En vandaag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie mijn verhaal te vertellen. En dat doe ik vooral omdat ik uit eigen ervaring weet hoe fijn het is om het verhaal van een ander te horen. Van anderen moet ik eigenlijk zeggen te horen. Over een onderwerp waar we eigenlijk nog steeds zo weinig over praten. En waar we wel met elkaar in dit experiment over samenkomen. En dat is alcohol. Meer drinken dan we willen. En daar twijfels over hebben. En ik weet uit eigen ervaring hoe fijn het is om die verhalen te horen. En ik zou jullie ook willen uitnodigen om in de momenten dat wij samenkomen, in die groepscalls bijvoorbeeld, of in de groepsapp, om je eigen verhaal te durven gaan delen. En om dat te laten zien. Ja, hoe dat kan en hoe dat voor jou zou kunnen overkomen. Hè? Dus wat het voor jou zou kunnen betekenen. Neem ik vandaag het voortouw. En ik merk al aan mezelf dat ik met onwijs veel gedoe in mijn hoofd zit terwijl ik dit aan het vertellen ben. En dat komt vooral omdat ik het deze aflevering in tegenstelling tot alle andere afleveringen eigenlijk niet heb voorbereid. Los van een paar steekwoorden. Dus vergeet me ook dat er af en toe wat u's en a's tussendoor komen. Maar de bedoeling is goed. En ik wil jullie vooral inspireren om ook je eigen verhaal te durven gaan vertellen. En nogmaals, dat is niet iets wat moet. Maar weet dat de ruimte daarvoor is. En ga ook eens voor jezelf ervaren wat dat voor je zou kunnen betekenen. Nou, ik probeer het met een minuutje of 20 af te ronden. En we gaan het ervaren. Ik ben zelf opgegroeid in een middelgroot plaatsje in Friesland. Mijn ouders die kwamen allebei uit de omgeving Haarlem en waren vanwege het werk van mijn vader naar het noorden van het land verhuisd. En mijn ouders hadden niet per se een liefdevolle relatie, dus ik heb eigenlijk nooit gezien of ervaren hoe het is om te knuffelen. Of mijn ouders die gaven elkaar bijvoorbeeld ook nooit een zoen. Dat vond ik ook eigenlijk altijd vreemd om te ervaren bij andere mensen. En toen mijn ouders 13 waren, toen zijn ze gescheiden. En ik weet nog heel goed dat enerzijds was dat best wel een opluchting voor me. Ik weet niet of opluchting helemaal precies het goede woord is. Maar ik merkte gewoon dat er zo onwijs veel spanning was bij ons in huis. Dus ik begreep heel goed dat mijn vader zich wilde ontworstelen aan die situatie. Maar anderzijds weet ik ook dat toen ik het die ochtend van mijn moeder hoorde. Hè, mijn ouders hebben mij dat, of ons dat niet gezamenlijk verteld. Hè, mijn moeder die meldde het min of meer 's ochtends. Dat mijn vader zou gaan vertrekken. En ik weet nog dat ik daar een blinde paniek door me heen voelde trekken. Van hoe gaan wij dit met zijn viertjes, want ik heb twee zusjes. Ik ben de oudste, twee jongere zusjes. En hoe gaan wij dit met z'n viertjes rooien? Financieel, maar ook gewoon emotioneel. Hè? Mijn moeder was niet per se een hele sterke persoonlijkheid. Hoe gaan we dit nou rooien? En ik kan me die paniek nog heel goed voorstellen of herinneren. En vanaf dat moment is er in mij echt iets veranderd. En ben ik een soort van volwassen geworden, zeg ik wel eens. Ben ik opgegroeid en ben ik sterk geworden. En ben ik dingen gaan regelen. En ben ik me verantwoordelijk gaan voelen voor dingen waar ik op dat moment eigenlijk nog helemaal geen verantwoording voor hoef te voelen. En een ander ding wat denk ik goed is om te vertellen vanuit mijn gezin van herkomst is dat er werd eigenlijk niet of nauwelijks over gevoelens of emoties gesproken. En er was ook eigenlijk nauwelijks ruimte voor emoties om er te zijn. Hè, op het moment dat ik pijn had omdat ik was gevallen, dan werd dat al heel snel weggesust met zo erg is het niet, brand is erger, stel je niet aan, hè, als ik eventueel te lang doorging. Maar aan de andere kant was er ook vrij weinig ruimte voor het uiten van echte vrolijkheid. He, zoals ik kinderen om me heen nu wel eens zie doen. Dat hele baldadige, jezelf helemaal verliezen in slappe lach en dergelijke. Daar was ook eigenlijk weinig ruimte voor. Dat wuifde mijn moeder ook snel weg met jongens, een beetje rustig aan. Dus de manier en de ruimte die er was om te leren omgaan met emoties was heel erg beperkt. En rondom die scheiding werd dat er niet beter op. Wat er ook gebeurde in mijn jeugd is dat mijn moeder een alcoholverslaving ontwikkelde. Ik denk dat ze dat voor de scheiding, dat ze ook al wel zwaar dronk, maar dat is zeker door de scheiding is dat verergerd. En wat er gebeurde in die periode is dat mijn moeder vooral heel erg boos en verbitterd raakte. Waardoor er ook een hele moeilijke situatie ontstond in onze relatie richting mijn vader. Mijn moeder vond het moeilijk als wij contact hadden met mijn vader. Nou ja, je kan je voorstellen dat dat voor meisjes van 13, 11 en 9, zoiets waren wij, dat het natuurlijk heel moeilijk is om die verantwoordelijkheid te dragen dat je richting je moeder niet kan praten over dat je naar je vader wil. Goed, dus dat was best een heftige periode. En wat er vooral bij mij gebeurde is dat ik me ontzettend ging schamen. Ik ging me schamen voor het feit dat mijn ouders gescheiden waren. In het plaatsje waar ik woonde in de midden van de jaren 80 waren eigenlijk nog niet zo heel veel ouders gescheiden. Dus ik was daar een soort van bijzonderheid. Ik weet ook dat ik een keer aan tafel zat bij ouders van een vriendinnetje van mij. En daar werd gebeden voordat we gingen eten. En toen werd er specifiek aandacht geschonken aan mensen die moesten leven in een gezin zonder beide ouders. En dat de bedoeling was ongetwijfeld goed, maar ik de spotlight die er op mijn situatie werd gezet, die vond ik echt verschrikkelijk. Dus ik schaamde mij voor het feit dat mijn ouders waren gescheiden. Ik schaamde mij voor het feit dat mijn moeder een probleem ontwikkelde en steeds minder paste in de sociale omgeving en zich daar steeds meer van ging afzetten. En het enige wat ik heel graag wilde in die tijd was er gewoon bij horen. Onderdeel zijn van de normale groep vriendinnen, zoals ik dat dan zag. Maar dat is wel iets waar ik best wel zwaar onder gebukt ging. En toen ik 18 was, ben ik in Groningen bedrijfseconomie gaan studeren. Ik ben meteen op kamers gegaan. Dat vond ik een lastige beslissing, omdat ik mijn moeder achterliet met mijn twee zusjes. Maar toen ik eenmaal in Groningen zat, toen merkte ik wel dat dat me enorm bevrijden, dat ik enorm dat juk van mijn schouders af voelde vallen. En dat is eigenlijk de plek waar ik voor het eerst meer alcohol ben gaan drinken. Op de middelbare school ging ik wel eens stappen en dan was er wel eens alcohol in het spel. En ik dronk thuis ook wel eens een keertje een glaasje, weet ik nog. Maar zeker ook het beeld van mijn moeder die te vaak te veel had gedronken. Toen ik nog thuis woonde, wel echt een afschrikkend beeld. En op het moment dat ik naar Groningen ging, daar ontdekte ik eigenlijk dat wat alcohol mij kon bieden. En dat was vooral het me vrijer voelen. Die schaamte niet meer zo sterk hoeven te voelen. Maar onderdeel van een nieuwe groep vriendinnen voelen. En die nieuwe groep vriendinnen waren meiden die van huis uit of met name vanuit de middelbare schooltijd uit al meer hadden gedronken. Dus ik kwam daar in een soort van wereld terecht waarbij het vrij normaal was dat we meerdere dagen in de week op stap gingen. En dan doorzakten. En ik merkte aan mezelf al dat me vrij snel paste. Dat ik me vrij snel thuis voelde in die wereld waarin ik me niet meer zoveel zorgen hoefde te maken. En als ik nu terugkijk, is dat wel het punt waarop alcohol al een eerste probleem ging vormen. Omdat ik niet op dat moment niet meer alleen dronk voor de gezelligheid. Ik dronk toen ook al om me ontspannender te voelen. Om me onderdeel van de groep te voelen. Om het gevoel te hebben dat ik verbonden was met vriendinnen. En ik ben ervan overtuigd dat alcohol, zo gauw alcohol een andere functie krijgt dan alleen maar de pure gezelligheid. Dan ontstaat er een situatie waarin er ruimte is voor alcohol om zijn klauwen maar laat ik voor mezelf spreken, in mij te slaan. En dat is wel wat er daar gebeurde. thuis hadden wij het financieel ook niet heel, heel breed. En dat was een van de redenen waarom ik in Groningen koos om bedrijfseconomie te gaan studeren. Ik had een ontzettende focus om ervoor te zorgen dat ik financieel het anders kreeg dan ik het van huis uit had gekregen. De deurwaarders aan de deur, die hebben me ook wel een soort van getekend. En die hebben ervoor gezorgd dat ik, dat ik het voornemen had om een goede baan te vinden. En altijd voor mezelf te kunnen zorgen. En dat is wat ik eigenlijk ben gaan doen. Hè. Dus ik ben bedrijfseconomie gaan studeren. En daarna ben ik in financiële rollen terechtgekomen. Dus ik ben begonnen als assistent accountant. Toen ging ik samenwonen in Utrecht. En ik ben vanaf dat moment gewoon keihard gaan werken om te bereiken wat ik voor ogen had, wat belangrijk was. En enerzijds had dat dus een financieel doel. En anderzijds had dat ook absoluut het doel om gezien te zijn, gewaardeerd te worden. Om mezelf te ontworstelen aan de positie dat ik mezelf schaamde. Ik wilde mezelf eigenlijk laten zien dat ik het wel waard was. En als ik ook terugkijk naar die periode, dan was alcohol speelde absoluut een rol. We gingen regelmatig een hapje eten of de stad in of met collega's een borrel. En daar was alcohol absoluut een rol. Maar er waren ook zat avonden dat ik niet dronk. En als ik wel dronk, dronk ik vaak te veel of vaak wel meer dan anderen. Maar het was eigenlijk op dat moment zodanig geaccepteerd, zeker ook in het wereldje waarin ik werkte, dat ik zeker helemaal niet uit de toon viel. Nou, die carrière die liep een beetje door. Ik ben uiteindelijk bij KPMG terechtgekomen in de transactiepraktijk. Dus dat is financial due diligence onderzoeken bij fusies en overnames. Nou, en daar was echt een wereld van work hard, play hard. En daar ontwikkelde die afhankelijkheid van alcohol zich onder water eigenlijk meer en meer. En ook daar viel ik nog steeds niet uit de toon. En als ik dan nu ook terugkijk, en zo zie ik het zelf altijd wel, als ik mijn alcoholcarrière een beetje tegen het licht hou, dan zijn er in die carrière een tweetal momenten geweest waarop ik een nieuw plateau van alcoholconsumptie heb bereikt. Zo zeg ik het zelf altijd. En dat eerste moment was in 2004, toen overleed mijn moeder. Mijn moeder die was opgenomen in een revalidatiecentrum, want die was onder invloed van haar alcoholverslaving behoorlijk vermagerd en verwaarloosde zichzelf eigenlijk ook best wel. Ze was opgenomen in een revalidatiecentrum en daar werd ik op enig moment gebeld dat zij ontslagen zou worden uit dat revalidatiecentrum. Omdat ze wilde eigenlijk niet. Ze toonde geen inzet. Ze had geen zin in therapie. Ze was onaardig tegen de mensen die haar behandelden. En die ze zeiden tegen mij van ja, weet je, we kunnen uw moeder gewoon niet houden. Omdat we hebben een wachtlijst van mensen die wel heel graag willen. En ik woonde op dat moment in Utrecht. En zij zat in een revalidatiecentrum in Friesland. En in die periode reed ik zo'n 2 keer in de week naar Friesland om haar te motiveren om het leven, de kans die ze kreeg in dat revalidatiecentrum, om dat op te pakken en om ervoor te gaan en om te zien dat het leven wel haar nog wat te bieden had. En toen ik dat telefoontje kreeg van het revalidatiecentrum, toen gebeurde er iets in mij dat ik echt dacht, ja, oh my god, en ja, hoe moet dat nou verder? Hoe kan zij nou haar leven toch weer een soort van op de rit krijgen? En wat er gebeurde met mij is dat ik daar afstand heb genomen. Ik heb onbewust, ik zeg onbewust omdat ik heb wel degelijk afstand genomen. Dus ik heb haar een aantal maanden niet gezien. Maar dat was niet een bewuste beslissing. Ik heb altijd gedacht van, ik ga daar binnenkort weer naartoe. Maar die binnenkort kwam alleen nooit. Totdat ik op een moment, een aantal maanden later, het telefoontje kreeg dat ze was overleden. En het schuldgevoel wat er op dat moment bij mij ontstond vanwege het feit dat ik haar alleen had gelaten, was zo groot dat echt een moment is geweest waarop ik meer ben gaan drinken. Toen begon drinken dagelijkse vormen wel aan te nemen. Probeerde dat wel heel erg te beperken. Omdat ik wel inzag dat het nou niet echt geaccepteerd was. Het was geaccepteerd om te drinken, maar het was niet geaccepteerd om iedere dag te veel te drinken. Dus dat was wel al zeker een periode dat ik al stiekem begon te drinken. En het verborg voor mijn partner op dat moment. En het tweede moment waarop ik structureel meer ben gaan drinken, was toen Maarten, mijn toenmalige partner, overleed. Maarten was mijn tweede langere relatie. Maar de eerste man op wie ik hotel de botel echt onwijs verliefd was geworden. En Maarten had mij laten inzien dat ik wel een leuke vrouw was. Die vond mij mooi, die vond mij leuk, die vond mij aantrekkelijk. We deden onwijs veel leuke dingen. Dus Maarten had mij laten zien dat het leven wel degelijk wat te bieden had, in plaats van alleen maar hard werken en nou zorgen dat ik mezelf staande hield. En alcohol speelde in onze relatie ook vanaf het begin af aan best een grote rol. Maarten hield absoluut van een borrel, maar deed dat altijd buitenshuis, nooit thuis. Daar had hij er simpelweg geen behoefte aan. En dat begon natuurlijk al wel een beetje te schuren, hè, omdat ik, zeker ook toen mijn moeder overleed, juist die behoefte wel kreeg. En wat ik net al zei, hè, dat was dan ook wel een moment dat ik voelde dat ik dat niet helemaal, dat ik daar niet open en eerlijk over durfde en kon zijn. Hè, dus ook voor hem verborg ik wel, niet dat ik dronk, maar wel de hoeveelheid die ik dronk. En toen Maarten in januari van 2008 totaal plotseling overleed aan een hartstilstand. Nou, toen stond mijn leven onwijs op zijn kop en volledig stil. En als ik daar nu achteraf ook naar kijk, zit daar een rode draad van verlating en verlatingsangst in. Hè, mijn vader heeft mij verlaten. Mijn moeder heeft mij verlaten. Toen ze doodging natuurlijk, maar eigenlijk al veel eerder natuurlijk. En vervolgens verliet de man, wat absoluut voelde als de liefde van mijn leven, die mij had laten inzien hoe het leven er ook uit kon zien, die verliet mij. En nou, mijn wereld stond volledig op zijn kop. En dat is wat ik al zei, net een tweede moment geweest waarop ik structureel echt meer ben gaan drinken. En dat was wat ik net zei in januari 2008. En het heeft nog ruim 10 jaar geduurd voordat ik definitief de stekker eruit trok in mijn relatie met alcohol. En in die tien jaar werd het langzaamaan erger. Na een aantal jaar kreeg ik een relatie met Bas, mijn huidige man. Bas was een goede vriend van Maarten ook. In die tijd, vlak na zijn overlijden, kregen wij intensiever contact. En een paar jaar later ontstond er een relatie tussen ons. En ik ben Bas tot op de dag van vandaag ontzettend dankbaar dat hij het niet met mij heeft opgegeven. Dat hij nooit het vertrouwen helemaal heeft opgezegd. Maar hij heeft behoorlijk te lijden gehad onder die ontwikkelende verslaving in die latere jaren. En in die 10 jaar die er zat tussen het overlijden van Maarten en mijn uiteindelijk stoppen met alcohol, heb ik heel veel momenten gehad dat ik wilde stoppen, dat ik mezelf oplegde om te stoppen en dat ik besloot om er iets aan te doen. En dat deed ik veelal zelf, hè. Dus veelal sprak ik mezelf streng toe dat het nu toch echt afgelopen moest zijn. Nou, en dan hield ik dat vaak een tijdje vol, van dagen tot weken tot zelfs een aantal maanden. Maar altijd was er toch wel weer een moment waarop ik het dan toch een goed idee vond om weer te gaan drinken. En juist omdat ik het zo goed wilde doen en Bas wilde laten zien dat hij me wel kon vertrouwen, ontstond daar echt een hele lastige situatie waarin ik meer en meer stiekem ging drinken. Toen nam mijn leven bepaalde vormen aan, hè, want dan ben je niet eerlijk naar anderen, niet eerlijk naar jezelf. Dus het mezelf aankijken in de spiegel werd ook echt iedere keer lastiger. En in die laatste jaren werkte ik bij Sligo in Veghel op het hoofdkantoor. Nooit meetings gemist. Ik zorgde er altijd voor dat ik al die ballen in de lucht hield. Want ja, als ik ballen ging laten vallen, dan zou ik misschien mijn probleem wel eens moeten gaan erkennen. Dus het was een onwijze strijd voor mezelf om enerzijds te laten zien dat het probleem helemaal niet zo groot was. Want ja, weet je, ik miste nooit een meeting. Ik miste nooit een deadline. Ik gaf leiding aan een heel leuk team dames op dat moment. En dus daar waar waar het dan lijkt alsof zo'n verslaving je helemaal overneemt. Ja, enerzijds is dat zo, maar dat was voor mijzelf vooral die ontzettende persoonlijke strijd die ik voerde iedere dag weer om minder te willen drinken en dat lang niet altijd vol te kunnen houden. Maar uiterlijk ja, bleef ik maar gewoon mijn best doen om te laten zien dat het allemaal wel heel erg meeviel. Nou, toen in de tweede helft van 2019 heb ik besloten om er echt wat aan te gaan doen. En heb ik me aangemeld bij traditionele verslavingszorg. En nou, dat is wel echt mijn redding geweest. Want vanaf dat moment ben ik het anders gaan doen. Ben ik in plaats van mijn leven te leiden zoals ik het altijd leidde. En daarnaast een poging te doen om te stoppen met een zwaar verslavende gewoonte. Ben ik volledig prioriteit gaan geven aan het herstellen van die alcoholverslaving. En dat heeft me onwijs veel opgebracht, ook toen al. En mijn relatie met Bas verbeterde eigenlijk meteen. Dat heeft nog heel lang geduurd voordat hij wel het vertrouwen in mij herstelde. Maar dat verbeterde wel heel snel. En wat ik alleen op enig moment zeg, na een maand of 6, 7, 8, begon ik wat te missen. Want wat miste ik nou in die traditionele verslavingszorg? Ik werd daar vooral behandeld met hardheid. Er werd heel hard op de verslaving gespeeld. Dat voelde voor mij ook heel erg als op de persoon spelen in plaats van op het middel. He, dus ik was slecht en ik had karaktergebreken. Terwijl ik nu later in ben gaan zien van ja, maar wacht even. Ik ben verslaafd geraakt aan een heel sterk verslavend middel. En dat middel had voor mij in de loop van mijn leven een functie gekregen die ervoor zorgde dat ik mij staande kon houden. En dat besef en die erkenning, die vond ik een maand of 7, 8 later binnen This Naked Mind. En dat heeft voor mij zoveel opgeleverd. Daardoor kon ik mijn schaamte laten vallen. Daardoor kon ik er veel makkelijker over gaan praten. En daardoor ontstond voor mij heel duidelijk het besef dat ik andere mensen, en veelal vrouwen zoals ik, wil in laten zien dat er niks mis is met ons. Wij zijn verslaafd geraakt aan iets wat bedoeld is om verslaafd aan te raken. Want dat is wat verslavende middelen doen. Hè? En dan hebben we het over alcohol, drugs. En dat is wat ik mezelf ten doel heb gesteld. Ik wil anderen gaan helpen en ik wil hopelijk anderen gaan laten inzien dat ze niet zo lang in hun eentje door hoeven te modderen. Nou, en dat is wat ik met overinvloed ben gaan doen. En dat is wat ik nu iedere dag met onwijs veel inzet en met onwijs veel passie doe. En waar ook dit alcohol-experiment aan is ontsproten. Allemaal gebaseerd op de methodiek en het gedachtegoed van This Naked Mind. Maar wel heel erg doorvertaald naar nou ja, toch de wat meer Nederlandse denkwijze. Nou, en als ik dan even terugkijk in mijn aantekeningen, dan denk ik dat ik alles wel heb verteld wat ik jullie zou willen vertellen. Ik zie ook dat ik de 20 minuten al ruim heb overschreden, dus ik ga er ook een einde aan maken. Natuurlijk valt er nog heel veel meer te vertellen. Voel je ook altijd vrij om de vragen aan mij te stellen. Ik ben ontzettend open. Ik schaam me ook niet meer voor de dingen die ik heb gedaan. Ik voel me nog wel eens schuldig over de dingen die ik heb gedaan, maar ik schaam me niet langer meer voor de persoon die ik toen was, nog die ik nu ben. En dat levert onwijs veel op. Dus stel gerust alle vragen en ik kijk er enorm naar uit om met jullie aan de slag te gaan. Fijne dag!